Niet hoe denken al die mensen op Facebook over mij? Hoe denken mensen op Twitter over mij? Wat vinden mensen op Snapchat van mij? Nee, wat vindt Jezus van mij? Want die dag zal komen dat dat de enige vraag is die ertoe doet. De enige vraag. Ik wil vandaag stilstaan met jullie bij het schriftgedeelte wat Marcel heeft gelezen. En ik wil eigenlijk drie vragen voor jullie leggen. Voor een ieder van jullie persoonlijk. En je zult zien dat eigenlijk de laatste vraag de belangrijkste vraag is. Maar de eerste vraag en de tweede zijn ook belangrijk. Wij gaan kijken naar het schriftgedeelte wat gelezen is door Marcel. En ik wil dat eigenlijk in drie delen splitsen. En we beginnen bij het deel van vers 18 tot vers 20. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik daar kort voor bidden met jullie. En ook jullie doen stilstaan bij je eigen hart en je eigen relatie met de Heer Jezus Christus. Want deze drie vragen, ik wil je eigenlijk vragen om die voor jezelf te beantwoorden deze avond. Laten we bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw kostbare en heilige Zoon Jezus Christus. Heer, en ik wil u danken voor de jongeren die hier deze avond zijn. Ik wil u danken voor het voorrecht om uw woord te mogen brengen. Heer, ik wil u bidden, wilt u met uw heilige geest daar doorheen werken, heren. Heer, wilt u ook mijn zwakheid gebruiken om de heerlijkheid van uzelf en uw woord te laten zien. Heer, wilt u in ieder van ons stil doen staan bij de vragen die voorliggen. Heer, wilt u tot in ieder van ons persoonlijk spreken en ons helpen om verder te komen in onze relatie met u, Heer. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Vers 18. Het gebeurde toen hij, dat is de Heer Jezus, in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigte dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper. En andere, Elia, en weer andere, dat een van de oude profeten opgestaan is. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En dat is de eerste vraag die ik je voor wil houden vandaag. Wie zeg jij dat ik ben? Natuurlijk gaat het niet om mij, maar het gaat om de Heer Jezus, die dat vraagt aan ieder van ons persoonlijk. Wie zeg jij dat ik ben? Maar om een contrast aan te brengen, daarin begint Jezus met een andere vraag te stellen. Hij vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen de menigte, die mensen daarbuiten, wie zeggen die eigenlijk dat ik ben? En in zekere zin kun je zeggen aan het begin van dit schriftgedeelte dat de Heer Jezus zich kwetsbaar opstelt. Wanneer jij of ik vraagt, wat zeggen de mensen daarbuiten eigenlijk over mij, wie ik ben? Ja, dat zou best spannend kunnen zijn om die vraag te stellen voor ons. Als Marcel mij zou vragen, Chris, wat zeggen die mensen daarbuiten eigenlijk over mij? Wat denken ze over mij? Nou, dat is een vraag waar je onzeker van kunt worden. Dat is een vraag waar je je kwetsbaar door kunt voelen. En ik denk dat we vandaag de dag allemaal wel bezig zijn soms met de vraag, wat zeggen mensen eigenlijk over mij, wie ik ben? Nou is het niet mijn punt om te zeggen dat de Heer Jezus daarin onzeker was, maar hij stelt wel een vraag die ons zeker onzeker zou kunnen maken. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En niet alleen de mensen, maar de menigte. Wie zeggen die grote groepen mensen daarbuiten dat ik ben? En dan komen de antwoorden. Jezus vraagt zijn discipelen om eerst goed na te denken over wat denkt de wereld om hen heen eigenlijk over Jezus. En weet je, daar moeten wij soms ook over nadenken. En dan komen de antwoorden. En de antwoorden luiden als volgt. Johannes de Doper en Elia en anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. En er valt iets op aan deze antwoorden. Allereerst dat de antwoorden eigenlijk wel positief zijn. Het is niet iets om je voor te schamen als Johannes de Doper bent. Johannes de Doper wordt door de Heer Jezus zelf beschreven als, de grootste die uit vrouwen is voortgebracht. In de ogen van Jezus, de grootste profeet. Dus op het moment dat mensen denken dat hij Johannes de Doper is, is dat in zekere zin geen negatief antwoord. Het is een vrij positief antwoord. Maar er zijn ook mensen die denken dat hij Elia is. En ook Elia zijn is niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Elia wordt in het Jodendom gezien als een van de grootste profeten. En wanneer we in het Nieuwe Testament zien dat wordt gesproken over het Oude Testament, over de wet en de profeten, dan worden vaak Mozes en Elia als de twee namen aangehaald om als het ware te hebben over de wet en de profeten. Dus Mozes staat symbool voor de wet en Elia staat symbool voor alle profeten. Dus wanneer ze zeggen andere Elia, dan zeggen ze in de basis niet iets negatiefs over de Heer Jezus, maar iets positiefs. En dan staat er een weer andere dat een van de oude profeten opgestaan is. We zien een aantal dingen. De antwoorden zijn niet uniform. Er worden verschillende antwoorden gegeven. Dat wil zeggen, er zijn verschillende meningen daarbuiten over wie Jezus is. Dat is vandaag de dag ook zo. Maar we zien dat veel van die meningen over het algemeen wel positief zijn. En ook dat is vandaag de dag niet heel anders. Als je gemiddelde mensen op straat vraagt, wie is de Heer Jezus? Het is maar zelden dat je hele negatieve antwoorden krijgt. Heel veel mensen zeggen positieve dingen. Ja, hij was een groot leraar, of hij was een belangrijk profeet, of... Nou, ga de antwoorden maar na. Er zijn maar weinig mensen die echt negatieve dingen over de Heer Jezus zullen zeggen. En dat zien we hier ook. Johannes de Doper, Elia en weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. Nou, wat ook opvalt is dat, ondanks dat het allemaal in de basis positieve antwoorden lijken te zijn, is dat het onderling tegenstrijdige antwoorden zijn. Je kan niet en Johannes de Doper en Elia zijn. Of en Elia en Jeremia. Dus het zijn allemaal onderling tegenstrijdige antwoorden. Maar wel positief, zou je zeggen. Het is ook een irrationeel antwoord. Het is niet heel logisch om te denken dat Jezus Johannes de Doper is. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus en Johannes de Doper tegelijkertijd hebben geleefd. En ook tegelijkertijd een bediening hadden. Dus dat zou heel apart zijn. Dan zou er een soort vorm van reïncarnatie moeten hebben plaatsgevonden, waar de Joden niet in geloven op basis van hun geschriften. Of er zou iets vreemds moeten zijn gebeurd met Johannes de Doper na zijn dood. Of Jezus is een soort symbolische vertegenwoordiger van Johannes de Doper. Hoe dan ook, het is niet heel erg logisch om vanuit het referentiekader van de oud-testamentische geschriften te denken dat Jezus een soort nieuwe Johannes de Doper is of Elia. Dus wat zien we? De positieve antwoorden? Ja. De onderling tegenstrijdige antwoorden? Ja. Maar ook de irrationele antwoorden. En lieve jongeren, vandaag de dag is het daarbuiten niet heel anders. Er zijn heel veel meningen daarbuiten, zowel in de religieuze werelden als de niet-religieuze wereld. Er zijn heel veel verschillende ideeën over wie de Heer Jezus is. En heel veel van die ideeën zijn overwegend positief, maar zijn vaak wel irrationeel en onbijbels en niet positief genoeg. En de Heer Jezus lijkt zijn discipelen daar heel bewust bij stil te zetten. Wat denken die mensen daarbuiten over mij? En zijn discipelen denken daarover na en geven een antwoord. En vervolgens lijkt Jezus dat met name te doen om vervolgens de vraag te stellen, maar jij, maar jullie, wie zeg jij dat ik ben? En dat is de eerste vraag die de Heer Jezus, denk ik ook deze avond, voor jou neerlegt. En voor mij. Wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik voor jou? Het punt is niet dat de Heer Jezus het antwoord zoekt, oh, maar u bent Jezus, dat is uw naam. Jezus wist wel dat ze wisten wat zijn naam was. Dat is niet het punt. He, als ik aan jou vraag, weet je wie ik ben? Zeg je, ja, ik ben Chris. Ja, maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt te zeggen. Wat hij bedoelt te zeggen is, wie of wat ben ik voor jou? Wat is je mening over mij? Wat beteken ik voor jou? Dat is een belangrijke vraag. En een vraag die je jezelf ook mag stellen. Wie is Jezus voor mij? En dan komt er een antwoord van Petrus en hij zegt dit. De Christus van God. Niet een Christus, niet een man van God, niet een profeet van God, niet Johannes de Doper of Elia. Nee, u bent de Christus van God. En daarmee zegt Petrus eigenlijk, heren, ondanks dat al die mensen daarbuiten misschien wel positieve dingen over u te zeggen hebben, weet ik dat u meer bent dan datgene wat zij beweren dat u bent. U bent de Christus van God. En wij denken misschien als Nederlanders met een kerkelijke achtergrond, wij denken daar niet zoveel van. Maar op het moment dat een Jood in die tijd zegt, maar u bent de Messias, dan heeft hij daarbij een heel groot idee. Ze wachten op de Messias. En wanneer Petrus zegt, u bent de Christus van God, is het best wel aannemelijk te denken dat Petrus daarbij dacht aan Psalm 2. En jullie kennen misschien Psalm 2 wel. Maar vooral omdat hij het heeft over, u bent de Christus van God. En wat lezen we in Psalm 2? Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. Tegen wie? Tegen de Here en zijn gezalfde. Tegen zijn Messias, tegen zijn Christus. Zie je dezelfde formulering? God en zijn Christus. En Petrus zegt, u bent de Christus van God. En Psalm 2, vers 6, in de herziene Statenvertaling, daar wordt ook over die gezalfde gesproken. En dan zegt God de Vader, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Petrus zegt eigenlijk, ook al staat de hele wereld tegen God en zijn gezalfde op. Ik weet, Heer Jezus, dat u de koning der koningen bent, de Heere der Heren, u bent de Christus. Dat is wie u bent voor mij. Zie je, het antwoord van Petrus is eigenlijk heel erg krachtig. En we lezen in een ander evangelie dat Petrus ook zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat de Heer Jezus zegt, maar vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus wat Petrus hier zegt, is correct, is bijbels. En maar het staat in contrast met wat de buitenwereld zegt over de Heer Jezus. En dat contrast is heel belangrijk in ons schriftgedeelte. Er komt een moment in je leven, en misschien is dat nu, dat de Heer Jezus op een heel persoonlijke manier ook in jouw leven binnenkomt en zegt, lieve jongen, lief meisje, lieve man, lieve vrouw, wat zeggen die mensen om je heen eigenlijk over mij? Nou ja, ze zeggen dit, ze zeggen dat. Maar jij, wie zeg jij dat ik ben? Een heel belangrijke vraag. En je zou zeggen, misschien is het wel de belangrijkste vraag, maar ik zal je laten zien dat er een nog belangrijkere vraag is. Petrus geeft het goede antwoord. U bent de Christus van God. Maar dan komen we bij de tweede vraag. En dan komen we bij vers 21 en 22. Dan zegt Jezus vervolgens dit. Hij sprak hen streng toe. En hij beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En wanneer Jezus zegt, zeg dit tegen niemand, dan zegt hij niet, Petrus, je moet het niet zeggen omdat het niet waar is. Nee, hij zegt, Petrus, je moet dit niet zeggen omdat het wel waar is. Omdat de omgeving op dat moment bepaalde ideeën heeft bij wat de gezalfde van God zal doen. Zij verwachten dat hij koning zou worden, dat hij politiek leiderschap zou nemen. En om heel eerlijk te zijn, denk ik dat Petrus dat ook dacht. Dat een belijdenis was waar die enthousiast van werd. U bent de Christus van God. U bent de koning der koningen. U bent de gezalfde. En ik hoor bij u. Wie bent u voor mij, Heer Jezus? U bent de gezalfde van God. Zei Petrus misschien enthousiast. Maar dan stelt Jezus de volgende vraag. En dan stelt hij eigenlijk deze vraag. Zonder dat dat hier expliciet wordt gezegd, maar impliciet zegt hij het volgende. Petrus, wil je me echt kennen? En dat is de tweede vraag waarvan ik geloof dat het woord van God die ook voor jou stelt. Niet alleen de vraag van de Heer Jezus aan jou, wie ben ik voor jou? Maar de vraag, wil je mij echt kennen? Misschien is jouw antwoord wel, Heer, u bent mijn koning, u bent mijn Heer, u bent de Christus van God. Dat is een goed antwoord. Maar de vervolgvraag is, wil je mij echt kennen? Ken je me echt? Of heb je een bepaald beeld van mij in jouw hoofd wat niet klopt? Heb je misschien een beeld van mij in je hoofd, zoals Petrus, die denkt, hij gaat nu koning worden. Nu wordt het alleen nog maar beter en beter. En dan zegt Jezus, wil je me echt kennen? Ook als mijn echte persoon en mijn echte bediening niet overeenkomt met jouw verwachting van wie ik ben. Wil je me echt kennen? En dan vertelt Jezus dit. Zeg dit tegen niemand. Waarom? Omdat de mensen daarbuiten hem niet echt kennen. En niet de moeite zullen doen om hem echt te kennen, maar hem verkeerd zullen begrijpen. Het is nog niet het moment voor de buitenwereld om deze boodschap zo te horen. Zijn tijd is nog niet aangebroken om te lijden aan het kruis. Maar Jezus zegt wel dit tegen Petrus. Petrus, de Zoon des mensen Word niet meteen koning, word niet meteen verheerlijk, neem niet meteen politieke leiderschap, maar de zoon des mensen, vers 22, moet veel lijden en verworpen worden door de oudste. En ik wil je stilzetten bij dit woord. Hij moet veel lijden. Veel lijden. En we zien ook in andere evangeliën, wanneer de Heer Jezus zijn lijden aankondigt, dat hij eigenlijk in zijn hoofd al een heel gedetailleerd stappenplan heeft van welke route hij zal gaan afleggen in dat lijden. Dat hij overgeleverd zal gaan worden aan de Joodse raad. Dat de Joodse raad hem vals zal beschuldigen en veroordelen. Dat zij hem zullen overleveren aan de heidenen, aan de Romeinen. En dat hij daar bespot zal gaan worden. En dat hij daar gegezeld zal gaan worden. En dat hij vervolgens gekruisigd, gedood zal worden. En weer op zal staan. Al die dingen weet Jezus tot in detail van tevoren. Dat zijn geen dingen die hem verrassen. Dat zien we in zijn vooraankondigingen van zijn lijden. Maar ik wil je stilzetten bij wat het betekent als hij zegt, de Zoon des Mensen moet veel lijden. Ik mocht recent zelf ook spreken in mijn eigen gemeente. En daar had ik mezelf tot doel gesteld om echt die lijdensweg van de Heer Jezus rondom Pasen, om die in detail te bestuderen en te vertellen wat Jezus precies heeft meegemaakt. En dat lijden, dat heeft veel meer facetten dan jij misschien denkt. Misschien hebben wij een beeld dat hij gewoon gekruisigd is. Maar er zitten zoveel lichamelijke, maar ook mentale momenten in dat lijdensverhaal. Hij wordt verraden door Judas, die zijn vriend noemt. Hij wordt in steek gelaten door een van zijn beste vrienden. Verraden door een van zijn beste vrienden. Vervolgens verlaten door al zijn discipelen. Kun je dat voorstellen? Jezus is alleen. Op het moment dat hij dat lijden ingaat, wordt hij alleen gelaten. Hij is alleen. Hij wordt door zijn vader overgegeven aan die lijdensweg. De Heer Jezus bidt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En nadat hij dat gebeden heeft, komen die wachten van de Joodse raad om hem te arresteren. Waarmee de vader eigenlijk het antwoord geeft, het is niet mogelijk. Je zult de beker ten volle drinken. En vervolgens wordt Jezus, nadat hij verlaten wordt door al zijn vrienden en alleen is, gaat Jezus naar die Joodse raad. En dan staat er dat er veel valse getuigen staan. Ik weet niet of dat jij wel eens hebt meegemaakt hoe naar het is als je in een gemeente bent of op school of in een andere context en mensen valse beschuldigingen over jou verspreiden. Mensen over jou aan het roddelen zijn. Dat is dit, alleen dan in het kwadraat. Er komen veel valse getuigen. En ze beschuldigen Jezus vals. En niet alleen dat, we lezen ze vervolgens dat hij voor die Joodse raad, voor die rechtbank, ondanks dat het valse beschuldigingen zijn, veroordeeld wordt. En vervolgens wat gebeurt er? Voordat hij overgeleverd wordt aan de Romeinen, staat er dat hij bespot wordt. En hoe gebeurt dat? Onder andere doordat hij bespuugd wordt. Bespuugd door verschillende mensen van die Joodse raad. Ik weet niet of dat jij weet wat het is om in het gezicht gespuugd te worden. Het is zeker in die cultuur, het is hier ook niet fijn, laten we dat vooropstellen, maar het was zeker in die cultuur een manier om iemand te beschamen, om iemand zijn eer weg te nemen. Jezus wordt bespuugd door minimaal twee mensen, want er wordt gesproken over dat hij daar door verschillenden bespuugd wordt. Er staat, zij bespuugden hem. En vervolgens wordt hij in zijn gezicht geslagen. En dan lezen we dat hij daar voor het Romeinse gerecht komt te staan bij Pilatus. En dan staat er dat hij gegezeld wordt. Nou, velen van jullie hebben daar vast wel eens een preek over gehoord, hoe dat gezelen eruit zag. Dat klinkt heel simpel, hij werd gegezeld. Het staat er heel sumier, heel kort. Maar wat het eigenlijk betekent, was dat er vaak twee Romeinse soldaten met een soort, ja, ze noemden dat een flagrum, een soort solide handvat. En daar zaten allemaal leren of flexibele touwtjes aan en aan de uiteinden daarvan stukjes bot, scherpe stukjes materiaal, waarmee om zijn beurt zij hem op de rug sloegen. En daar waar de Joden de gewoonte hadden wanneer ze iemand lieten slaan, om daar een vast aantal slagen aan te koppelen, deden de Romeinen dat niet. Zij bleven iemand slaan totdat iemand half dood was. En op dat punt lag vaak iemands hele rug open, soms tot aan de spieren aan toe. En soms overleefden mensen dat stadium al niet eens. Dat is wat Jezus overkomt. Dat is het lijden waar hij doorheen zal gaan. En niet alleen dat, en dat was voor mij iets nieuws wat ik ontdekte terwijl ik me aan het voorbereiden was ook op die preek. Iets wat ik niet had gezien in de lijdensweg van de Heer Jezus. Er staat dat Jezus vervolgens wordt bespot en bespuugd door een Romeins cohort. Daar bij Pilatus zijn soldaten gestationeerd. En dan wordt daar een term gebruikt in het Grieks voor een Romeins cohort. En als je wil weten wat is een cohort, dat is ongeveer 1/10 van een legioen. Dan hebben we het over 600 mannen. En die 600 zullen er heus niet allemaal geweest zijn. Maar er zal best een groot aantal soldaten geweest zijn. En de Heer Jezus wordt op dat moment geplaatst voor waarschijnlijk tientallen soldaten. En ze trekken hem een soort vals koningsgewaad aan. Een soort scharlakenrood gewaad. En een doornenkroon, nadat zijn rug al helemaal open is geslagen. Een soort purperen gewaad. Lezen we in een van de evangeliën. Waarbij het idee is dat hij een soort clownkoning wordt gemaakt. Eigenlijk met zo'n purperen mantel aan en zo'n doornenkroon, wat een beetje doet denken aan zo'n laurierkrans die we op de hoofden van de keizers zien in Rome. En dan krijgt hij vervolgens zo'n stokje, zo'n rietstokje in zijn hand. En wat doen ze vervolgens? Om zijn beurt waarschijnlijk knielen die soldaten neer bij Jezus en ze groeten de koning van de Joden, buigen voor hem neer, staan weer op en er staat ze spugen hem. Ze spugen hem in het gezicht. En ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar het is niet vreemd om te denken dat ze om zijn beurt als het ware knielen voor de Heer Jezus, wees gegroet koning van de Joden, en vervolgens spugen ze hem in het gezicht en de volgende komt, en de volgende komt, en de volgende komt. Hoe vaak is de Heer Jezus bespuugd geweest in het gezicht, voordat hij überhaupt het kruis opnam om gekruisigd te worden? Minimaal 4 keer. Ik denk veel meer. Zie je, de Heer Jezus, hij is niet alleen gestorven aan het kruis, hij is bespot door mensen. Hij is bespot door de Joden. Hij is bespot door de heidenen. Hij is bespot door ons allemaal, door de mensheid. En dan vervolgens draagt hij zijn eigen kruis, terwijl zijn rug open ligt, naar de plek waar hij gekruisigd zal worden. En lezen we dat die nagels door zijn polsen worden geslagen, zonder verdoving, zonder pijnstilling. Overigens, de Romeinen die gaven wel pijnstilling, maar dat deden ze niet omdat ze als het ware iemand genadig wilde zijn, want dan zouden ze iemand überhaupt niet kruisigen. Dat was niet het idee van kruisiging, dat je een beetje mild wilde zijn voor mensen. Nee, ze deden dat om hun eigen werk makkelijker te maken. Om te zorgen dat iemand niet te veel zou verplaatsen, terwijl ze die nagels in iemands pols sloegen. Maar dat liet Jezus ook niet toe. Jezus doorstaat een fysieke pijn die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. En vervolgens hangt hij daar aan het kruis. En misschien wist je dit niet, maar terwijl hij daar met zijn rug tegen dat ruwe houten kruis hangt, moet een gekruisigde, wil die overleven en kunnen ademen, zichzelf steeds opnieuw optillen en weer naar beneden. En weer optillen en weer naar beneden. En terwijl hij dat doet, schraapt zijn rug, die net is opengeslagen door dat gezelen, langs dat houten kruis. Jezus' lijdensweg is denk ik iets wat wij niet goed beseffen. Hoe ernstig dit is, hoeveel pijn, hoeveel ondraaglijke pijn en benauwdheid. En dan zelfs dan, wanneer die daar hangt, lezen we dat die bespot wordt door alle voorbijgangers. En hoe lang de Heer Jezus precies aan het kruis heeft gehangen? Ik denk 6 uur, minimaal 3 uur. En dan wordt het ook 3 uur lang duister. Duister. En dan is Jezus daar in het duister, met stemmen die hem bespotten. En tot slot zegt hij, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus weet wat voor lijdensweg hij zal gaan doormaken. Zeg je, broeder Chris, waarom zeg je dit nou allemaal? Waarom is het zo belangrijk om dit in detail te weten? En dan komen we terug bij die vraag die Jezus stelt. Wil je mij echt kennen? Wil je mij echt kennen? Weet je, Paulus zegt in Galaten 2 vers 20 dit. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, let goed op, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus was zich ervan bewust dat Jezus zichzelf had overgegeven voor hem. Wil je mij echt kennen? Als wij zien het lijden wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Ik wil je eigenlijk oproepen, kijk naar die weg die hij is gegaan. En bedenk daarbij, hij heeft dat gedaan voor jou. En Paulus zegt, hij heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven. Voor Paulus was dat gekoppeld aan elkaar. Paulus zag die weg die Jezus was gegaan. En hij wist, hij heeft dat gedaan niet alleen maar voor een wereld. Nee, hij heeft dat gedaan voor mij. Ik wil je bemoedigen om je dat eigen te maken. Te zeggen, Jezus, hij heeft niet alleen maar geleden voor een anonieme wereld daarbuiten. Nee, hij is die weg gegaan voor mij. Ken je me echt? Kennen we echt de liefde van de Heer Jezus Christus voor ons? En tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat die weg van dat kruis, als we hem echt leren kennen, uit al die componenten kan bestaan, ook in ons leven. Want we komen eigenlijk dan bij de volgende vraag. Meteen wanneer Jezus vertelt over zijn lijdensweg, komen we bij vers 23 en dan staat er dit. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Ik wil je aandacht vestigen op het woordje omwille van mij. Er zijn heel veel mensen die hun leven geven voor van alles en nog wat. Dat op zichzelf is niet het doel hier. Als je kijkt naar de Formule 1, naar Max Verstappen, die coureurs, die geven hun leven voor één doel en dat is om die race te winnen. Maar dat zijn ook mensen die zich ervan bewust zijn dat ze iets gevaarlijks doen. En dat als er een ongeluk gebeurt, dat iedere race hun laatste race zou kunnen zijn. Het is geen doel op zichzelf voor jou om bereid te zijn om je leven te geven. Nee, wat Jezus zegt is, wie zijn leven verliezen zal omwille van mij. Omwille van mij. Die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen? En weet je, is dat niet waar wij vaak zo mee bezig zijn? Is dat niet waar ook jongeren om je heen misschien zo vaak mee bezig zijn? Wat vinden mensen van mij? Wat vinden mensen op Facebook van mij? Hoe denken ze over mij? Hoeveel likes heb ik gekregen? Is dat niet waarom veel jongeren heel erg worstelen met onzekerheid en soms ook wel angst, sociale angst en soms depressieve gevoelens? Het speelt een belangrijke rol waarom dat zo is toegenomen bij jongeren. Omdat we zo bezig zijn vanuit onze onzekerheid, vanuit onze kwetsbaarheid. Wat denken mensen om mij heen over mij? En Jezus zegt dan het volgende. Wat baat het een mens om heel de wereld te winnen? Wat heb je eraan, jongeren, als iedereen jou tof vindt? Maar jezelf verliest of zelf schade leidt. En dan zegt Jezus dit. En dan komen we bij de derde vraag. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En nu neemt Jezus zijn discipelen en Petrus eigenlijk mee naar een moment wat zelfs voor ons nog in de toekomst ligt. Jezus zegt, er zal een moment gaan komen dat ik zal komen in mijn heerlijkheid. En in de heerlijkheid van mijn Vader en in de heerlijkheid van de heilige engelen. Dat moment gaat komen. Dat moment gaat komen voor jou en voor mij. Dat moment gaat komen. En als dat moment komt, verandert het alles. Verandert het alles. Verandert het alles qua waarde. Alle dingen die op dat moment zo waardevol leken te zijn. Wat mensen over jou dachten. Wat jij van anderen dacht. Je hobby's, je werk, je gezin, je vriendschappen. Alle dingen die misschien tot dat moment zo belangrijk waren voor je, zullen op dat moment geherwaardeerd worden. Soms zien we dat ook in de markt om ons heen, dat bepaalde dingen die eerst heel waardevol zijn, in één keer niks meer waard zijn. Ik weet niet of dat er van jullie zijn die investeren in crypto. Dat lijkt me een spannend leven als je daarin investeert. Want een heel hoop van dat soort munten, waar mensen tegenwoordig in investeren, kunnen van de een op de andere dag, nadat ze heel veel waard zijn gebleken, niks meer waard zijn. En we hebben gezien hoe dat mensen soms volledig in depressie en wanhoop brengt. Weet je, zo'n moment gaat het ook worden wanneer de Heer Jezus komt in zijn heerlijkheid. Alles wat waarde had, zal geherwaardeerd worden. En Jezus zegt, ben je je bewust van dat moment wat gaat komen? Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik hoop dat je ziet dat wat Jezus hier doet eigenlijk is het omdraaien van de eerste vraag. Zie je, de eerste vraag was, in kwetsbaarheid, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeg jij dat ik ben? En weet je, het kan ons een soort gevoel geven van, ja, misschien macht of van belangrijkheid. Wat ik vind van Jezus lijkt voor hem zo belangrijk te zijn. En nu draait Jezus het helemaal om en zegt, weet je welke vraag nog veel belangrijker is dan de vraag wie ik ben voor jou, is de vraag wie ben jij voor mij? Wie ben jij voor mij? Wie ben jij voor Jezus? Leef je je leven in het licht van die belangrijkste vraag? Als je je leven leeft in het licht van die vraag, wie ben ik voor Jezus? Hoe denkt Hij over mij? Niet hoe denken al die mensen op Facebook over mij? Hoe denken mensen op Twitter over mij? Wat vinden mensen op Snapchat van mij? Nee, wat vindt Jezus van mij? Want die dag zal komen dat dat de enige vraag is die ertoe doet. De enige vraag. En dan zegt Jezus dit. Wat van belang zal zijn voor die dag? Wie zich voor mij geschaamd zal hebben en voor mijn woorden. Oh, het is best wel makkelijk om een Jezus te volgen die we naar ons eigen beeld en onze eigen gelijkenis hebben vervormd. Een Jezus die de wereld lief heeft. Een Jezus waarvan iedereen zegt, nou, dat is een toffe Jezus die jij volgt. Maar dat is heel vaak een Jezus van het halve verhaal. Er zijn heel veel christenen vandaag de dag die wel een bepaalde Jezus volgen, maar in de praktijk een Jezus waarbij ze nooit antwoord hebben gegeven op de vraag, ken je mij echt? Weet je echt wie ik ben? En ik wil je bemoedigen vandaag om geen genoegen te nemen met een Johannes de Doper Jezus, met een Elia Jezus, met een populaire versie Jezus, maar om Jezus te leren kennen zoals hij werkelijk is. Inclusief de impopulaire kant, inclusief het lijden wat erbij zit. Want dat is de enige Jezus waar je voor zult staan op die dag dat hij terugkomt. En die rekenschap zal vragen van hoe jij hebt gestaan of bent weggedoken in deze wereld als het aankwam op hem en zijn woorden. Zijn woorden. Jezus heeft het niet over een aantal van zijn woorden, hij heeft het over al zijn woorden. Ook de impopulaire woorden, ook die woorden van Jezus die zo botsen met onze samenleving in Nederland in het jaar 2024. Schaam je je daarvoor? Of ben je zoals Paulus die zegt, nee, Jezus heeft zich niet geschaamd voor mij. Besef je de liefde van Jezus voor jou? Ik wil je hierbij stilzetten, schaamte. Weet je dat Jezus, het is heel populair in christelijke kunst om de Heer Jezus aan het kruis af te beelden met een soort boxershort aan. We hebben zo'n behoefte om Jezus als het ware meer eervol voor te doen. Maar daarmee doen we af aan de diepe lijdensweg. Het is heel onwaarschijnlijk dat Jezus op die manier gekruisigd is. Romeinen hadden één doel en dat was iemand zoveel mogelijk schaamte toebrengen in zijn laatste momenten. De Heer Jezus is beschaamd geweest voor jou en voor mij. En Paulus die weet dat en daarom zegt hij, ik schaam me niet voor het evangelie. Ik schaam me niet voor het evangelie. Ik hoop dat deze vragen vandaag vragen zijn die je meeneemt, waar je over na wilt denken. Wie is Jezus voor jou? Ken je hem echt? En de belangrijkste vraag, wie ben jij voor Jezus? Laten we bidden. Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Heren, wat wij vandaag hebben overdacht is een ernstige boodschap, een boodschap die ja, aan ieder van ons gevoelens van tekortschieten geeft, heren, mij ook. Heren en Heer, we weten als we stilgezet worden bij wat u heeft gedaan voor ons en de grootheid van uw heerlijkheid en de diepte van uw lijden, dan weten we dat wij, heren, zo tekortschieten. En tegelijkertijd verwacht u niet van ons dat we het perfect doen, maar wel dat we eerlijk zijn. Dat we eerlijk zijn, heren. Help ons om deze vragen, Heer, misschien vandaag voor het eerst of opnieuw, Heer, op de juiste manier te beantwoorden. U bent onze koning der koningen. We willen u leren kennen, Heer Jezus. En we verlangen ernaar dat we een leven leven in deze wereld. In de vele jaren die misschien sommigen nog voor ons hebben of de weinige jaren. Een leven, Heer, waarvoor u zich niet hoeft te schamen wanneer u komt in uw heerlijkheid. Help ons om te staan op school, op ons werk, in onze vriendenkringen, in onze familie. Heren, zelfs als alle schijnwerpers van de wereld op ons gevestigd worden. Help ons om te durven staan voor de ware Jezus en die gekruisigd. Vader, we bidden u dat in de naam van Jezus Christus. En laat uw Heilige Geest de naprediker zijn van deze boodschap. Amen.
Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.